Het is alweer de laatste avond over Ezra en Nehemia. Ik ga wat lezen uit de laatste drie hoofdstukken van dat boek Nehemia. Wat is het? De negende avond, geloof ik, hè? Nehemia, hoofdstuk 11 te beginnen. De oversten van het volk gingen te Jeruzalem wonen, maar het overige volk wierp het lot om een 1 op de 10 aan te wijzen in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen en 9 tienden in de andere steden. Het volk nu prees al de mannen die vrijwillig in Jeruzalem gingen wonen. En dan volgt daar een lange opsomming. De hoofden van degenen die zich in Jeruzalem gingen vestigen. In vers 18 wordt dat opnieuw genoemd, de heilige stad. In hoofdstuk 12, vers 1, daar lezen we over de priesters en levieten, die met Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jeshua opgetrokken zijn. Dat verwijst weer helemaal terug naar het begin. Maar het doel is ons te vertellen hoe belangrijk de geestelijke plaats van de priesters en de levieten in die tijd was. Vanaf hoofdstuk 12 vers 27 lezen we over de inwijding van Jeruzalems muur. Bij de inwijding van Jeruzalems muur riep men de levieten uit al hun woonplaatsen op en deed hen naar Jeruzalem komen. Om de feestelijke inwijding te verrichten met lofzangen en liederen bij cymbalen, harpen en citers. De zangers nu kwamen bijeen zowel uit de omstreken van Jeruzalem als uit de dorpen der Netofatieten en uit Bet Hagilgal en de velden van Gibea en Azmavet. Want de zangers hadden zich dorpen gebouwd rondom Jeruzalem. En de priesters en de levieten reinigden zich en zij reinigden het volk, de poorten en de muur. Toen liet ik de overste van Juda de muur beklimmen en stelde 2 grote zangkoren op om in optocht voor te trekken. 1 naar rechts over de muur in de richting van de Aspoort. Daarachter gingen Hozafa en de helft der oversten van Juda en Azaria, Ezra en Mesullam enzovoort. Vers 36 aan het eind. De schriftgeleerde Ezra ging voor hen uit. Vers 38, het tweede zangkoor dat in tegenovergestelde richting ging en dat ik met de helft van het volk volgde, trok over de muur langs de bakoventoren tot aan de brede muur. En dan gaan ze zo tegen elkaar in. En dan staat er in vers 43, men bracht op die dag talrijke offers. En men verheugde zich, want God had hen verheugd met grote vreugde. Ook de vrouwen en de kinderen verheugden zich, zodat de vreugde van Jeruzalem van verre gehoord werd. Dan in hoofdstuk 13. Te dien dagen werd uit het boek van Mozes voorgelezen ten aanhoren van het volk. En men vond erin geschreven dat geen Ammoniet of Moabiet ooit in de gemeente Gods mocht komen, omdat ze de Israëlieten niet met brood en met water waren tegemoet gekomen en tegen hen Biliam gehuurd hadden om hen te vervloeken. Maar onze God veranderde de vervloeking in een zegen. Zodra zij dan de wet gehoord hadden, zonderden zij al wie van gemengde afkomst was, waren van Israël af. En dan in vers 10, toen ook vernam ik dat de bijdragen voor de levieten niet gegeven waren. En dat de levieten en de zangers die de dienst verrichten, ieder naar zijn eigen akker de wijk genomen hadden. Toen onderhield ik de leiders hierover en zei, waarom is het huis Gods aan zijn lot overgelaten? Vers 14, gedenk mij mijn God hierom. En wis de weldaden niet uit die ik aan het huis van mijn God en aan zijn instellingen bewezen heb. In die dagen zag ik in Juda mensen die wijnpersen traden op de Sabbat en vrachten koren binnenhaalden en op ezels laden, als ook wijn, druiven en vijgen en allerlei last, en deze op de Sabbatdag naar Jeruzalem brachten. Ik gaf een waarschuwing toen zij levensmiddelen verkochten. En dan zegt in vers 18, hebben ook uw vaderen niet zo gedaan en heeft onze God niet daarom al deze rampspoed over ons en over deze stad gebracht? Zult gij nu nog heviger toorngloed over Israël brengen door de Sabbat te ontheiligen? Vers 22. Ook beval ik de levieten dat zij zich zouden reinigen en de poorten zouden komen bewaken om de Sabbatdag te heiligen. Gedenk mij ook hierom, mijn God, en ontferm u over mij naar uw grote goede tierenheid. Ootskas zag ik in die dagen Judeërs die Asdoditische, Ammonitische en Moabitische vrouwen gehuwd hadden. Van hun kinderen sprak de helft Asdoditisch en zij waren niet in staat Judees te spreken, maar wel de taal van dit of dat volk. Ik onderhield hen hierover, vervloekte hen, sloeg enige van hen, trok hun de haren uit en bezwoer hen bij God: gij moogt uw dochters niet aan hun zonen geven en geen van hun dochters voor uw zonen of voor uzelf nemen. Vers 28, een van de zonen nu van Jojada, de zoon van de hoge priester Eliasib, was schoonzoon van de Horonit Sanballat. Daarom joeg ik hem van mij weg. Gedenk mijn God dat zij het priesterschap en het verbond van het priesterschap en van de levieten hebben bevlekt. Ik reinigde hen van al het vreemde en ik trof beschikkingen voor de taak van de priesters en van de levieten, ieder in zijn werk, evenals voor levering van het hout op vastgestelde tijden en voor de eerstelingen. Gedenk mij, mijn God, ten goede. Einde van het boek Nehemia. Er is aan opwekkingen, lieve mensen, vaak een, naast alle moois en alle goeds, vaak een triest element. Een teleurstellend element. En dat is dat opwekkingen altijd maar voor een tijd zijn. En hoe geweldig ze ook lijken, wat voor diep geestelijkse indruk ze ook mogen maken, vaak blijkt het toch maar haardun te zijn, dat laagje geestelijke verdieping. We vinden drie grote opwekkingen in het Oude Testament, onder koning Hiskia, onder koning Josia, bij de koningen van Juda, en dan ten derde de opwekking onder Ezra en Nehemia. In beide gevallen, en daar wil ik niks aan afdoen, was de omwenteling gigantisch. Denk aan Hiskia, hoe hij de tempel die zijn vader zo verschrikkelijk had misbruikt, zijn vader Agas, hoe hij die tempel weer gereinigd heeft, hoe hij de priesterdienst hersteld heeft en hoe hij het volk heeft weten mee te slepen in zijn enthousiasme voor de dienst van de Heere God. En zo was dat ook met koning Josia. Zo mogelijk ging het daar nog dieper, vooral nadat die wetrol, die boekrol met de wet van God ontdekt was, misschien het boek Deuteronomium. En men daar zich de haren uittrok vanwege het feit dat men zich zo schuldig gemaakt had aan die wet van God. En dan leidt dat ook tot een geweldige vernieuwing. Maar in de eerste plaats duurt het altijd maar zo lang als een koning leeft. Koning Hiskia had de goddeloze zoon Manasse. Koning Josia had goddeloze zonen. De ene en de ander mocht dus een tijdje koning zijn. En dat was allemaal weer verdwenen. Maar als je in het boek Jeremia kijkt, dan zie je dat zelfs in de dagen van Josia de opwekking eigenlijk maar flinterdun was. En hoe onder de oppervlakte zoveel van dat oude kwaad gewoon doorging. Dat is het trieste, hoe mooi een opwekking ook is. Het is altijd maar voor een tijd en het gaat zoveel minder diep dan je zou denken. In de kerkgeschiedenis is het in wezen precies hetzelfde gegaan. De reformatie was een machtig werk van God. Het protestantisme dat eruit voortvloeide was een werk van mensen. Ook daar kun je zeggen dat het maar heel dun en heel kort geweest is, die geest van opwekking. Onder de grote reformatoren Calvijn en Luther en Zwingli gingen al gouden wegen uiteen door twistpunten die ons nauwelijks aanspreken over het avondmaal. Onbegrijpelijk. En het protestantisme heeft zoveel kwaad dat aan de voorkant eruit gegooid was door de reformatoren via de achterdeur weer binnengehaald. Vandaar mijn uitspraak. De reformatie was een werk van God, protestantisme is een werk van mensen. En zo zou je zoveel meer kunnen noemen. En ook als je naar die opwekking van Ezra en Nehemia kijkt, dan ja, kan een gevoel van teleurstelling, dat kun je niet onderdrukken. En dan om verschillende redenen. In de eerste plaats, het was een opwekking van het volk Israël. Ja, dat dacht je. In de eerste plaats ging het alleen maar om de twee stammen, Juda en Benjamin. De 10 stammen bleven in de verstrooiing. Er zullen er onder hen ook wel geweest zijn die mee teruggekeerd zijn, een enkeling. Maar dat waren toch hoofdzakelijk de 2 stammen. En van die 2 stammen ook maar een minderheid. De meesten hadden het veel te goed in Babel. Bedenk dat sommige van die nakomelingen tot in de 20e eeuw daar gewoond hebben. Toen heette het land in de tussentijd Irak. En het is nog maar enkele decennia geleden dat de laatste Joden uit Irak zijn weggetrokken terug naar het beloofde land. Als je het over de terugkeer van Juda uit Babel, dat is begonnen zo in die tijd 536 voor Christus en het eindigt in de 20e eeuw. Dus ze hebben er lang over gedaan, kan ik wel zeggen. Voordat ze terug waren. Het was dus maar een deel van het volk. In de tweede plaats, het was geen echte herstel van de oude toestand. Want ze bleven onder de heerschappij van de leider van het wereldrijk. Dat was eerst de Babylonische koning geweest, dan later de Perzische koning. We hebben dat gelezen in hoofdstuk 9. Ze bleven eigenlijk slaven. Ze waren niet vrij. In de derde plaats, ze herbouwden weliswaar de tempel, maar dat was toch ook een teleurstelling. De ark was er niet meer. Dat is toch het hart van de tempel. Maar nog erger, de wolkolom, die toch de representant is van de zichtbare tegenwoordigheid van God, die was ook niet verschenen. En in de vierde plaats, ondanks het enthousiasme waarmee ze waren teruggekeerd uit Babel, traden al gauw de oude verschijnselen van verval en vervlakking, van oppervlakkigheid weer terug. En dat zien we in verschillende hoofdstukken en zeker ook hier in het hoofdstuk 13 van Nehemia. Maar we vonden het ook al in het boek Ezra. En eigenlijk loopt dat uit op wat we vinden in het boek Maleachi. Historisch gesproken het laatste boek van het Oude Testament in onze toewas. Geestelijk was het allemaal flinterdun. Onder de oppervlakte van godsdienstigheid was een geweldige geestelijke armoede. Zolang er grote geestelijke leiders zijn, dat zie je heel vaak, gaat het heel goed. Dat kan in een gemeente zijn, een gemeente die geweldig groeit, zolang de geestelijke leider er is, waar geweldig veel elan van uitgaat. En als zo'n leider wegvalt, dan is maar zeer de vraag of het werk overeind gehouden kan blijven. Want het hangt heel sterk af van zo'n charismatisch, zo'n bevlogen leider. Dat zie je in kerken, dat zie je in gemeenten. In de kerk heeft men dan nog een vaste structuur waardoor men wel overeind blijft. In heel veel evangelische gemeenten is men sterk afhankelijk van zo'n geestelijke leider. Als die wegvalt, dan stort het vaak zomaar in elkaar. Zo was het met Ezra en Nehemia ook. Zo was het in de dagen van de apostelen. Ik kom net terug van 14 dagen Turkije, waar we met 140 EO-leden de 7 gemeenten, althans de 7 plaatsen in Klein-Azië hebben bezocht. Van Efezen tot en met Laodicea. En nog wat andere plaatsen, behalve Istanbul, ook Milete en Troas en Hierapolis. Allemaal namen die ook in het Nieuwe Testament voorkomen. En als je dan bedenkt hoe Johannes vanuit Patmos die 7 brieven schrijft. Hij is dan zelf een zeer oud man, zo tegen het einde van de eerste eeuw. En je ziet dan hoe die toestand toen al was. Hoe verdrietig dat was. Dat moet hem ook zeker bezig gehouden hebben. De Heer had hem nooit die openbaring gegeven als hij daar niet al heel intensief met zijn hart daarmee bezig was geweest. Net zoals Paulus schrijft in 2 Korinthe, dat hij dagelijks overvallen wordt door de bezorgdheid over de gemeente. Naast al het lijden dat hij had te verduren. Zo was dat ook met Johannes. En hij heeft daar zeer geleden onder wat hij van die 7 gemeenten wist. Behalve Smyrna, daar was niks negatiefs van te vertellen. Maar wel dat ze een grote verdrukking te verduren zouden hebben. En Philadelphia eventueel ook, maar die krijgt te horen, jullie hebben maar kleine kracht. Maar die andere 5, die krijgen allemaal een veeg uit de pan. En soms heel erg. Eigenlijk precies dezelfde dingen die we hier ook in Nehemia 13 vinden. het zich gescheiden van de wereld bewaren. Ik zal dat straks nader uitleggen. Dat was daar al een groot probleem. Die vrouw Izebel daar in Thyatira, maar ook, je vindt het ook al elders, je vindt het al bij de leer van Biliam. Dat was allemaal pogingen om de christenen te zeggen, ach, die afzondering van de wereld, dat moet je niet zo nauw nemen, joh, je wilt toch je eigen business niet in gevaar brengen. In Thyatira was het bijna onmogelijk om je te onttrekken aan die grote banketten die door de verschillende gilden werden aangericht. Als je ambachtsman was en je behoorde bij een van die gilden, dan kon je bijna niet je aan die afgodische feesten onttrekken. Terwijl dat het evangelie wel vereist. Maar er waren allerlei leringen van mensen, neem het niet zo nauw. Je kunt ook best een christen zijn terwijl je toch aan die feesten deelneemt, daar sta je toch boven. Johannes heeft eronder geleden, de Heer heeft eronder geleden, daarom moest hij die 7 brieven schrijven. En zo was Paulus altijd bezig met die gemeente. En Paulus zegt op het strand van Mileten, waar we een goede week geleden ook waren. Hij zegt daar op het strand. Ik weet dat na mijn vertrek, let wel, hè, na mijn vertrek. Als de grote leider, de grote inspirator wegvalt. Ik weet dat na mijn vertrek vredewolven zullen komen die de kudde niet zullen sparen. En uit uw eigen midden zullen mannen opstaan. Met verkeerde leringen die de gemeente in verwarring zullen brengen. En zo was het met Johannes. Zolang Johannes daar nog was, als oud man in Efeze, en van daaruit zijn geestelijke invloed zich kon uitstrekken naar die 7 gemeenten, dan ging het allemaal nog wel. En daarna ging het ziender ogen achteruit. Ik denk dat mannen als Ezra en Nehemia ook met diezelfde zorg zijn bezig geweest. Wat gebeurt er als wij er straks niet meer zijn, hoe moet het dan verder? Heeft het dan nog wel kans van bestaan? Hoe komt het dat we zo van geestelijke leiders afhankelijk zijn? Dat we zo weinig van onszelf hebben, zo weinig geestelijke kracht in onszelf. Het lijkt net of de Heilige Geest alleen is uitgestort op die leiders. En alsof die de hele massa weten te inspireren. Alsof niet elke gelovige de Heilige Geest ontvangen heeft. Waarom zijn we zo afhankelijk van leiders die ons bij de hand nemen? En als die wegvallen en we als kleine kinderen aan onszelf zijn overgelaten, dan gaat dat zomaar mis. Ik denk dat Nehemia in deze laatste hoofdstukken dat ook gevoeld zal hebben. Ik heb u al eerder verteld, een van de bijzondere kenmerken van het boek Nehemia, dat zijn die kleine gebedjes elke keer. Ik heb ze ook nu weer voorgelezen, omdat ze zo opvallend zijn. Die kleine gebedjes, met name hier in hoofdstuk 13, in vers 14 hebben we dat gevonden. In vers 22b en dan ook nog weer in vers 29 en aan het slot van vers 31. En dat vind je door het hele boek heen. Die kleine gebedje, gedenk mij ook weer. Vanuit de nood van zijn ziel. Heer, hoe moet het straks met het volk? Nou, dat weten we hoe het verder gegaan is. Dat laat het boek Malachi zien. En dat was heel, heel droevig. Laten we beginnen met het begin, hoofdstuk 11, want daar doet ze al een eerste probleem voor. En daar moet je ook begrip voor hebben. Wij zijn vol begrip. Er is geen zaak waar we geen begrip voor kunnen hebben. Je kunt geen zonde bedenken, hoe erg ook. Of je kunt er altijd wel ergens enig begrip voor opbrengen. Wij zijn vol begrip. Dus wij zijn ook vol begrip ten aanzien van het feit dat die Israëlieten terugkwamen uit Babel. En uiteraard het platteland verkozen. Want op het platteland kon je weer een boerderijtje beginnen. Je kon weer het land bebouwen. Dan had je gezin te eten en te drinken. En de stad Jeruzalem, ja, wie ging wonen in de steden, die had het veel zwaarder, want in de steden is het veel moeilijker om aan de kost te komen. Dus in Nehemia 3 hebben we gelezen hoe ze met groot enthousiasme de stad hadden herbouwd. De muren hadden herbouwd, de poorten hadden herbouwd. En toen bleek later dat er eigenlijk niemand in die stad wou wonen. Want het was veel gemakkelijker op het platteland te wonen. Nou, je kunt een stad hebben met zulke schitterende muren en poorten, maar als je geen mensen hebt om ze te verdedigen, dan klautert een belegeraar daar rustig en kalmpjes overheen en neemt zo'n stad in. Je hebt dus een voldoende sterke bevolking nodig, want muren is niet genoeg, ze moeten ook verdedigd worden. En dat is begrijpelijk, dat die mensen daar niet zoveel voor voelden. Ze moesten hier zelfs de priesters en de levieten gaan van het goede voorbeeld, die gingen daar wonen in de heilige stad. Want dat is natuurlijk het kenmerk, hè? Wij zouden kunnen zeggen, en we zeggen dat niet hoogdravend en van bovenaf, want wie zijn we zelf. Als ze meer beseft hadden wat een heilige stad het is, wat een bijzondere plek het is. om daar te mogen wonen. Ja, dan zouden ze om gevochten hebben wie daar een plekje mocht krijgen. Dan zouden ze in geloof vertrouwd hebben op de Heere God. Niet veel toeristen hebben ooit in de Heilige Stad geslapen. Hebt u ooit wel eens in de Heilige Stad Jeruzalem geslapen, binnen de muren? Ik kwam er met een Arabische vriend, Christen-Palestijn, de allereerste keer, wanneer was het? Begin jaren 80. Dat is al lang geleden en wij logeerden bij een Arabisch gezin binnen de oude stadsmuren. Dat was mijn eerste ontmoeting met Jeruzalem, in de stad, in de stad. De toeristen wonen in de hotels rond de stad. Palestijns of Joods, maar niet in. Daar is nauwelijks ruimte voor. Ik beschouwde dat als een bijzonder voorrecht. En ik herinner me nog hoe ik met mijn Palestijnse vriend, hoe we samen lazen voordat we gingen slapen in een eenvoudig kamertje in een huis dat waarschijnlijk 400-500 jaar oud was. Hoe we lazen uit de psalmen. Ik was verheugd toen men hem zeide: laten we naar het huis des Heren gaan. Onze voeten zullen staan in uw stad, in uw poort, o Jeruzalem. Een heel indrukwekkende ervaring. En nog altijd als ik er kom, ik hoop er in augustus weer te mogen zijn, dan ben ik me heel erg diep van bewust, dit is een heilige stad. Niet omdat die mensen daar zo uitgesproken heilig zijn. En ook niet omdat de Heere God daar op dit moment woont. Althans, hij woont daar niet meer dan in Heerenveen. Maar dat gaat veranderen. Maar hij heeft daar gewoond. Dat was de plaats waar de heerlijkheid des Heeren gerust heeft. En als we Ezechiël 43 lezen, dan komt die heerlijkheid van de Heere God weer terug. Die gaat daar weer wonen. Ik weet niet of dat past in uw visie op de toekomst. We zijn meer geconcentreerd op het hemelse Jeruzalem, op het nieuwe Jeruzalem. Maar de schrift geeft ook heerlijke beloften voor dat aloude Jeruzalem. En dan zal de heerlijkheid des Heren weer wonen in de tempel, in Ezechiël 43. Dus als ik het een heilige stad noem, dan is het om wat er was en om wat er weer zal zijn. En nog altijd ondervind je de grootsheid van die stad. We zijn in Turkije elke keer Süleyman de Eerste tegengekomen. De grootste van alle sultans uit de 16e eeuw. Die ook die Turkse muren heeft gebouwd. De oude muren van Jeruzalem. Die zijn helemaal niet zo verschrikkelijk oud uit de 16e eeuw. Maar die geven toch meer allure aan die stad. Aan die oude stad. Met zijn grote indrukwekkende poorten. Ja. Waar wilt u eigenlijk wonen? Weet u, er zijn ontzettend veel christenen. Die gaarne bereid zijn om een fatsoenlijk christenleven te leiden. Ze gaan regelmatig naar de gemeente. Ze voldoen aan hun godsdienstige verplichtingen. Ze bidden en ze lezen de Bijbel. Maar je krijgt vaak het gevoel dat je verder niet veel aan hun hoofd moet zeuren. Ze doen toch hun best, wat wil je nou nog meer? Ze zijn goed voor iedereen. Maar daarboven moet je niet verder. Je moet niet verder gaan dan dat. Dat is mooi genoeg. Het was al heel wat voor een heleboel mensen dat ze terug waren in het beloofde land. Maar die heilige stad, dat was nog net te veel gevraagd. Het was moeilijk daar een bestaan te vinden. Bovendien die heilige stad, als er één plek is in Israël waar de vijand het op gemunt heeft, dan is het die stad. Joden en Palestijnen, zelfs vandaag, zouden nog wel eens kunnen worden over twee staten. Maar ze worden het nooit eens over de stad Jeruzalem, met name over de Tempelberg. Nooit. Als van christenen wat extra's gevraagd worden, dat is al gauw te veel. De meeste van ons horen liever tot de grote grijze massa. En je hoeft helemaal niet bijzonder getalenteerd te zijn. Je hoeft helemaal niet een bijzondere roeping te hebben om het toch uit te spreken. Door toewijding, door overgave. Door liefde voor de heilige dingen van God. Dat betekent bij ons niet een bepaalde plaats waar je woont. Maar het betekent wel dat je je onderscheidt van die grote grijze massa. En dat is heel groot hoor, er wonen 2 miljard christenen op aarde. 2 miljard belijders. Wilt u een van die 2 miljard zijn? Of wilt u zich onderscheiden? Niet omdat u zich beter voelt, maar omdat u voelt zoals de massa van die 2 miljard christen zijn, zo zou ik het niet willen zijn. Die christenen die een bijbeltje niet kennen. Pas geleden vroeg iemand aan mij een doodserieus. Dat was een Rooms-Katholieke broeder. Hij zei, ik wil u eens vragen, want u hebt ervoor doorgeleerd, heb ik begrepen. Was Paulus nou een protestants of een katholiek theoloog? Nou, ik ben blij dat jullie lachen, dus over dat stadium zijn jullie dus al heen. Ik wist niet of ik nou lachen of huilen moest. Nou ja, ik heb het maar zo goed als ik al zei, aardige baas. Ik heb het maar zo goed en zo kwaad als het mogelijk is uitgelegd hoe dat nou zat. Hij wist niet of Paulus nou bij hun hoorde of bij ons. Paulus stond er ver boven. Maar dat is maar zo'n voorbeeld. Maar dat kan bij ons net zo goed zijn hoor. Kunnen we net zoals de heer Jezus zeggen, er staat geschreven. Als wapen tegenover de duivel. Zijn we niet vaak heel kwetsbaar tegenover de duivel omdat we niet weten te zeggen, er staat geschreven. Omdat we hem niet kunnen antwoorden vanuit het boek van God. Het is zo makkelijk om op te gaan in de grote massa. Ook in de gemeente. Of het dan klein of een grote gemeente is. Het is heel gemakkelijk op te gaan in de massa. Zoveel mensen, vooral waar sterke geestelijke leiding is, worden nooit getraind om zelf leiderschap te gaan ontwikkelen. Om zelf de hand uit de mouwen te steken, initiatieven. Dat is een kleine groep die alle initiatieven uitvoert, die al het werk doet, vaak met de tong op de schoenen. En de grote massa, zelfs vandaag, krijgt eenvoudig niet de kans om zich te ontplooien. Dat was een bijzonder gezelschap. Ze moesten door het lot worden aangewezen. En ze woonden in de heilige stad. En de heilige plaats is hier een plaats van bijzondere toewijding. Een bijzondere overgave. Het is een plaats dicht bij de tempel. En daarmee dicht bij de Heere God. We horen in hoofdstuk 12 van de priesters en de levieten. Dat zijn de geestelijke leiders. Dat is heel bijzonder eigenlijk. Wij zouden denken, Nehemia is een geestelijk leider, is een stadhouder. Maar hij is een politiek leider. Natuurlijk was hij een zeer geestelijk man. Maar hij was niet in de strikte zin, in de formele zin, de geestelijke leider. Dat was de hoge priester. Dat waren de priesters. En dat is heel bijzonder, daar moet u eens over nadenken. Wat betekent dat voor ons? Wij zeggen heel gemakkelijk, wij beleiden het priesterschap van alle gelovigen. Wij hebben niet een kleine priesterkaste, zoals in de Rooms-Katholieke Kerk. Hoewel wij ook een geestelijke stand kunnen hebben en dan is er niet zoveel verschil. Hoor. Wat heb je aan de belijdenis van het priesterschap van alle gelovigen? Als ik u zou vragen, vertel eens dan, wat betekent uw priesterschap dan? Wat houdt dat dan in? Als u een priester bent, dan neem ik aan dat u ook priesterlijk werk doet. Vertel me daar eens wat over dan. Nou, ik wil u nou niet vanavond hier beschaamd doen zijn, daar gaat het me niet om. Want dat zou ook een zekere hooghartigheid kunnen zijn. Maar wat heeft het voor zin om met je mond te beleiden, het priesterschap van alle gelovigen, als u over uw priesterlijke bediening helemaal niks kunt zeggen? Dat gaat er toch niet om dat je formeel een positie hebt, ook al doe je er niks mee. Je moet toch weten wat dat inhoudt. De priester is in de eerste plaats, dat is het eerste wat u moet weten, iemand die dicht bij de Heere God leeft. Want hij mag als enige het heiligdom binnengaan. Hij heeft het bijzondere voorrecht om dienst te doen in de directe tegenwoordigheid van God. Hier gaat het dus niet over of je preken kunt, hier gaat het niet over wat voor taak je in de gemeente kan doen, dat is een ander hoofdstuk, dat is een andere keer belangrijk. We hebben het hier niet over de taak. We hebben het over de geestelijke substantie van een gemeente. En die wordt niet per se door de voorganger uitgemaakt. Die wordt ook niet per se door de kerkenraad of de oudste raad uitgemaakt. De geestelijke substantie in een gemeente wordt uitgemaakt door de mensen die dicht bij de Heer God leven. Als u dat alleen al eens mee zou pakken van vanavond. De kurk waarop elke gemeente draagt. Dus de geestelijke kracht die in zo'n gemeente aanwezig is, die zit er toch niet in het ambt? Je kunt een ambt hebben zonder enige geestelijke kracht. Je kunt formeel met een ambt bekleed zijn en niet dicht bij de Heere God leven. Maar de ware geestelijke kracht van elke gemeenschap, dat zijn die mensen die dicht bij de Heere God leven. En aan twee kanten. Priester is priester naar God toe, door aanbidding, door lofoffers te brengen namens het volk. Door voor het volk te bemiddelen bij de Heere God. Dat betekent ook heel concreet in de voorbeden. Laat mijn gebeden als reukwerk voor uw aangezicht staan, staat erachter in het boek der Psalmen. En dat betekent dat het reukwerk dat door de priesters gebracht werd, als het ware de gebeden van het volk waren. Je ziet diezelfde gedachte in Openbaring. Dit zijn de gebeden van de heiligen, dat reukwerk dat die oudsten hadden in hun schalen. Dat zijn de voorbidders in de gemeente. Dat zijn misschien hele onopvallende mensen, maar zij dragen de geestelijke kracht. Dat zijn de voorbidders. Dat is de ware geestelijke kern. En ze hebben ook een andere, het omgekeerde. Vanuit de tegenwoordigheid van God komen ze met zegen naar de mensen toe. Ze hebben een dubbele functie. Ze hebben middelen tussen mensen. Nogmaals, dat moet u niet verantwoordelijken. Het zijn die mensen die zo dicht bij de Heer God zijn, dat dat tot zegen zijn ook voor hun medebroeders en zusters. Dat kan heel concreet zijn in gesprekken, in contacten. Maar ze zijn er en die invloed is er. Dat is het ware geestelijke leiderschap. Terwijl wij opkijken naar de mensen die belangrijke functies hebben. Die regelmatig op het podium staan. De mensen die indruk maken. God kijkt er heel anders naar. Van Laodicea, daar waren we ook op bezoek. Wordt gezegd dat ze zeiden, wij zijn rijk en verrijkt. We hebben aan geen ding gebrek. Ze hadden misschien fantastische predikers. Zeer welsprekend. Ze hadden misschien mensen die daar diep gestudeerd hadden in de schrift. Ze hadden misschien wel een hele bibliotheek van belangrijke werken die geschreven waren door hen in hun midden. Ze hadden aan niets gebrek. Behalve aan één ding. Dat was de Heer Jezus. Want die stond buiten. Dat hadden ze niet eens gemerkt. En hij klopt op de deur. Dat nog wel gelukkig. Hij was nog niet helemaal weg. Maar hij stond al wel buiten. Dat hadden ze niet gemerkt. Philadelphia is een arme gemeente. Ze hebben niks behalve Christus. Laodicea is een rijke gemeente. Ze hebben alles behalve Christus. Het zit hem niet in de uiterlijke vorm. Het zit hem in de geestelijke substantie. Daarom worden die lijsten aangelegd. Straks vroeg iemand, waarom staan al die lijsten in de Bijbel? Omdat God met ere gedenkt. Die mannen in Israël. Die de ware geestelijke substantie vormen. Goed, het priesterschap heeft ook vaak gefaald. Soms moest God die terzijde stellen en dan kwam er een profeet. Eli was een priester van zeer zwak allooi. Zijn zonen waren nog erger. En dus stuurde God een profeet. Dat was Samuel. Dus soms faalt het priesterschap. En dan stuurt God profeten. Het veronderstelt altijd een zwakke toestand in het volk van God. Nehemia heeft hier ook een profetische trek. De levieten zijn geen priesters, maar de levieten zijn bereid om zich te stellen onder het geestelijk leiderschap van de priesters en hen te dienen. Ze zijn direct de cirkel daaromheen, om zo te zeggen. Ze staan ook heel dichtbij. Ze mogen ook een bijzondere bediening hebben in het heiligdom. Dicht bij de Heere God. In de voetstappen van de priesters. Hun namen worden hier met ere genoemd. Heel bijzonder is hoe het woord van God hier zijn grote rol speelt. We zullen dat tegen hoofdstuk 13 zien. Maar ik denk ook bijvoorbeeld hier aan vers 24, de hoofden der, in hoofdstuk 12. De hoofden der levieten waren Hasabja, Serebja en Jeshua, de zoon van Katmiel. Hun broeders die tegenover hen stonden, om afdeling naast afdeling overeenkomstig het gebod van David, de man Gods, lof en prijs aan te heffen. Wij komen hier deze twee figuren tegen, Mozes en David. Straks horen we over de wet van Mozes. Die was al oeroud. Dat was al bijna 1000 jaar, zo'n 1000 jaar oud. Volgens een bepaalde berekening. Maar dat veranderde niks aan. Het was niet zo van, die wet is al zo oud. Nu langzamerhand moeten we toch maar eens nieuws bedenken. Nee, het was het woord van God. Dat kun je niet vervangen door wat nieuws, wat anders. Zeker zijn dingen die anders oplichten in bepaalde tijden. Al naar de behoeften van Gods volk. Dingen die verwaarloosd zijn. Of dingen die we in een ander licht zien. Maar het blijft hetzelfde woord van God. En zo was het ook met de woorden van David. David, geïnspireerd door Gods geest, had iets gedaan wat Mozes nooit gedaan heeft. Mozes heeft nooit muziek en zang ingesteld in de tabernakel. Dat heeft David gedaan. Die was door God daarvoor gebruikt. En had daarin verordeningen ingesteld. En nu, hoeveel jaar was het later? Zeg maar een 600 jaar later was het nog steeds. Zo heeft David het verordend. Waarom? Traditionalisme? Nee. Traditionalisme betekent men klampt zich vast aan bepaalde vormen die zo langzamerhand erin gesleten zijn. En waar mensen een verschrikkelijke druk over kunnen maken als je daaraan durft te tornen. Dat noemen we traditionalisten. Die zijn net zo erg als die mensen die alle tradities altijd maar weer overeind willen, dus om willen schoppen. Die zijn net zo lastig. Maar tradities zijn tradities, niet het woord van God. Hier ging het om het woord van God. Je moet altijd bereid zijn in elke generatie om je tradities opnieuw onder de loep te nemen. Zijn ze nogal bruikbaar? Moeten we dat niet anders gaan doen? We hebben het altijd zo gedaan, maar dat past niet meer in deze tijd. Dat doe je met tradities. Dat doe je niet met het woord van God. Tradities zijn van de mens. En er is niks mis mee. Er is niks mis met een goede traditie. Maar er is wel een hoop mis met verkeerde tradities. Of onbruikbaar geworden tradities. God heeft ons niet geroepen om traditionalisten te zijn. Hij heeft geroepen om bij het woord van God te blijven. Maar het woord van God vereist soms andere vormen in andere tijden. En dan moet je bereid zijn je tradities, de manier waarop we het vroeger deden, onder de loep te zien. En dat onder de loep te nemen. Maar dit is het woord van God. En daar hielden ze zich aan. In het tweede gedeelte van hoofdstuk 12 gaat het over de inwijding van Jeruzalems muur. De laatste keer dat ik in Jeruzalem was, vorig jaar, gingen we op zondagmorgen, en we hopen dat dit jaar ook weer te doen. Zondagsmiddags gingen we naar een evangelische gemeente met een stel Nederlanders. En zondagsmorgens gingen we de muren van Jeruzalem op. Dus ik kan me hier een levende voorstelling bij maken, ook al zijn het andere muren. Wij liepen op die Turkse muren. Het woord Turk bestond nog niet eens in die tijd. Maar, misschien wel. Ik weet niet. Maar in ieder geval, deze mensen liepen op andere muren. Maar dat verandert niks aan het principe. En ze liepen zo in een tangbeweging, hè, in tegengestelde richting. Ze sloten als het ware een ring om Jeruzalem. Dat vind je vaker die gedachte. Zacharië 2 ook, daar is de Heer zelf als een krans, een kring om Jeruzalem ter bescherming. Het was als het ware een symbolische handeling om die stad te wijden aan God. Die muur te wijden, maar die muur greep de grens aan tussen wat in de stad en wat buiten de stad is. Het is een wijding van die hele stad. Een wijding betekent een uitnodiging aan de heerlijkheid van God. Heere, neem deze stad in bezit. Neem die voor uw rekening. Zegen elk mens in deze stad die hier woont, vrijwillig. Die werden luidkeels geprezen door de anderen die daar onvrijwillig zaten. Want die hadden vrijwillig die plek ingenomen. Zegen al die mensen, of ze daar dan vrijwillig of onvrijwillig zitten. Zegen deze stad. Laat uw ogen in het bijzonder op deze stad gericht zijn. En dat was een vreugde. Het is een prachtig vers 43. Het was een vreugde zoals ze dat lang niet gekend hadden. Buitengewoon. Omdat ze allemaal voelden. Dat is het als een echte vreugde uit God is. De vreugde des Heeren, spreekt de Bijbel van. We hebben eerder gezien in dit boek, laat de vreugde des Heeren uw sterkte zijn. Dat was een vreugde van God. Omdat ze voelt, die gebeurt iets belangrijks. Deze stad is nu weer, nu die muur compleet is en die scheiding tussen wat heilig en onheilig is, zo staat in Ezechiël van de muur, die maakt scheiding tussen wat heilig en onheilig is, die is weer intact en daardoor is er weer een heilige plaats. En die willen we nu opnieuw heiligen. Dat is toewijden aan de Heere God. Buitengewone vreugde. Dit is van Hem. Daar komt de vijand niet aan. Daar kan de vijand niet eens binnendringen. Dit is helemaal van Hem. Wij moeten allemaal, we zullen er straks op terugkomen, we moeten allemaal deelnemen aan het straatverkeer, het bankverkeer, het maatschappelijk leven, we kiezen beroepen in deze wereld. Nou, er is allemaal niks mis mee. Je moet een geweldig onderscheid maken tussen de samenleving en de wereld. De wereld in de Bijbel is het systeem van zonde en Satan. De samenleving, dat is waar wij met mensen verkeren op dezezelfde aardbol. En we moeten samen wat proberen te maken van ons dorp, onze stad, van ons land. We moeten samen proberen om zo goed mogelijk samen te werken, elkaar te verdragen, ondanks alle verschillen die er zijn. Daar staan we allemaal middenin. Als je daaruit wil, dan moet je naar de woestijn, dan moet je nog een eind reizen ook hier vandaan. Dan moet je je terugtrekken in de stilte, in het klooster of wat dan ook. Zelfs dan heb je nog met de samenleving te maken. Maar dat is helemaal niet Gods bedoeling. En daar ligt een geweldige spanning. God vraagt van ons dat we ons afzonderen van de wereld. En dat we als christenen midden in de samenleving staan. Nou, u kunt wel voorstellen hoe moeilijk dat is. En christenen zijn altijd geneigd geweest om dat op twee manieren op te lossen. Of door die samenleving ook te ontvluchten. Dat was dus dat klooster. Nou, we zijn geen protestantse kloosters, of nauwelijks. Maar in de nadere reformatie, 17e, 18e eeuw, hebben een heleboel christenen in Nederland dat op die manier opgelost. Met een boekje in een hoekje te gaan zitten. De hele samenleving, de hele cultuur, de hele wetenschap aan de heidenen over te laten. Met alle dramatische gevolgen van die. Dat is een oplossing. Trek je terug. Isoleer je. De andere oplossing is voluit mee te doen aan de samenleving, maar op een zodanige wijze dat je ook alles wat werelds is in je opneemt. Dat was, als ik daar nog eens op terug mag komen, die grote verzoeking van die 7 gemeenten in Klein-Azië. In verschillende vind je dat. Het heet of de leer van Biliam, of het heet de vrouw Izebel die ze lieten begaan. Het altijd kwam op hetzelfde neer. Je kunt gewoon meedoen aan de dingen van de wereld. En dan gaat het dus over dingen van zonde en Satan. Als je wil begrijpen wat de wereld is, dan is dit de simpele vuistregel. Er is maar één ding waar je bang voor hoeft te zijn in de samenleving. Dat is de zonde en de Satan. Dat is makkelijk, hè? We kunnen aan alle dingen meedelen. Vroeger had ik altijd moeilijkheden over de politiek, maar de politiek hoort net zo goed bij de samenleving als alle andere facetten. We kunnen aan alle dingen deelnemen, behalve aan de zonde en aan de werken van de Satan. En dat is helemaal niet gemakkelijk, dat klinkt zo makkelijk. Ik vat het puntig voor u in één zin samen, maar in de praktijk is dat heel zwaar om dat natuurlijk waar te maken. Maar je onthouden, je afzonderen van de wereld, dat is als het ware het besef te leven op een heilige plaats. Wij zijn geheiligd door de Heere God. Wij zijn heiligen. Op het moment dat we een christen worden, ben je een heilige. In de aanhef van de meeste brieven worden we zo aangesproken als heiligen of geheiligden. Een heilig leven betekent je niet afzonderen van de samenleving. Je staat midden in de samenleving, maar je bent afgezonderd van de wereld. Rein en onbevlekt van de wereld bewaren, zegt het slot van Jacobus 1. Dat is ware godsdienst. Ware godsdienst is wezen en weduwe te helpen in hun verdrukking en je rein en onbevlekt van de wereld te bewaren. Dat is als het ware het wonen in Jeruzalem. Dat is wonen, en dat kan alleen maar niet vanuit een wettische houding. Het woord fariseer betekent afgescheiden. Maar dat was een heel wettische, een hele arrogante afscheiding. Een neerkijken op de ander. Nee, heiligheid is een positief begrip. Het is niet alleen maar afzondering van dat kwade, dat wereld heet. Maar heiligheid, en dat is juist het mooie van het heilige Jeruzalem. Het betekent wonen in die directe tegenwoordigheid van God. Het betekent wonen onder de rook van de tempel. Die direct aan die stad vaststaat. Het is een heilige stad omdat God er woont. Heilig ben je nooit alleen maar door de rug toe te keren naar het kwaad. Want dan kan je hart vol zijn zoals bij veel fariseërs met huichelarij, arrogantie en eigendunk. Echte heiligheid, ik zeg het nog eens, is een positief begrip. Het is leven in de tegenwoordigheid van God. Waardoor je het kwade leert verafschuwen, niet omdat het niet mag, omdat het door de wet verboden wordt. Dat is een wettische houding. Maar omdat je het niet meer kunt verdragen, omdat je te vertrouwd bent geworden met de tegenwoordigheid van God en de nabijheid van God. En des te triester is dat laatste hoofdstuk. Er werd het boek van Mozes voorgelezen en het effect is aanvankelijk geweldig. Het gemengde volk, alle vermengingen met het heidendom, daar breekt men mee. Dat is het effect van het woord. Het ziet er aanvankelijk zo goed uit. En dan blijkt notabene, zo staat het in vers 4, nu had voor deze tijd de priester Eljazib, notabene een geestelijk leider, die aangesteld was over de vertrekken van het huis van onze God, en die een bloedverwant van Tobia was, voor deze een groot vertrek ingericht. Dat was de Ammonitische slaaf, heet hij, want dat was een slaaf van de koning van Perzië, maar in feite was dat een hoge ambtenaar. Was in feite de stadhouder van de Ammonieten. En als die Tobia weer eens in de buurt was, dan kon, had zijn familie, en familie is altijd een kwetsbaar punt bij ons allemaal, hè, als het over onze familie gaat. Daarom is het een wijs ding om in een gemeente, als jouw kinderen erin betrokken zijn, of je ouders, of je broer of je zuster, en er is een tuchtzaak aan de gang, of er zijn oneenigheden, hou je er buiten. Er is niemand in staat om een objectief oordeel te vellen over de daden van zijn eigen kinderen. Ik heb het nu over volwassen kinderen. En dat geldt ook voor je broers en zusters, voor je ouders. Je bent er te nauw bij betrokken. Hou je er buiten. Er is zoveel ellende ontstaan doordat familieleden zich ermee gingen bezighouden. Wie ziet? Tobia was een bloedverwant van hem. En het bloed kruipt waar het niet gaan kwam. In het heilige. Nou, niet helemaal in het heilige, maar in de vertrekken die direct bij de tempel horen. Van het huis van onze God. Dan had hij voor deze heiden die een vijand was, dat hebben we duidelijk gezien, een vijand van het volk van God was, een vertrek ingericht. Nehemia was er allemaal niet bij toen dat gebeurd was. En toen hij terugkwam moest hij ook dit gezwel uitsnijden uit zo'n heilige plaats. We zijn allemaal gevoelig op dat punt. We hebben allemaal de neiging. Tenzij dat je zwaar in de clinch ligt met je familie. Maar dan ben je ook nog steeds niet objectief. Dan heb je juist misschien weer de neiging om zo iemand een trap na te geven. Je bent nooit objectief. Laat dat maar aan de anderen over. We zijn allemaal kwetsbaar op dat punt. En Eliasip was het ook. Een priester. Als er iemand een voorbeeld moet geven aan het volk van God, dan is het een priester. En dan tenslotte, die drie grote issues. Weet u nog in hoofdstuk 10, wat het volk beloofd had? Met een eedzwering hadden zij dat beloofd. In vers 30 van hoofdstuk 10, dat was de eerste eed. Ze zouden zich niet vermengen met de heidenen. Hun dochters niet aan heidense jongens geven en heidense jongens niet. En hun zonen niet met heidense vrouwen laten trouwen. Het tweede was in vers 31 van hoofdstuk 10 dat ze de Sabbatdag zouden respecteren. En in vers 32 en verder dat ze zouden zorg dragen voor het huis van God. Met eedzwering. Staat in vers 29. Ze verplichten zich onder zelfvervloeking en onder ede om te wandelen naar de wet van God. En dan worden deze drie dingen specifiek genoemd. Is het niet triest dat aan het einde van dit boek en dit hoofdstuk 13 exact diezelfde drie dingen worden genoemd. In tegengestelde volgorde. Maar ze worden alle drie net zo genoemd. En ze bestrijken in zekere zin ons hele leven. De meeste van ons maken deel uit van drie grote verbanden. Een woongemeenschap, huwelijk en gezin. Alleen de alleenstaanden zijn daarvan uitgezonderd. Een geloofsgemeenschap. Ik hoop en ik vertrouw erop dat u allemaal lid bent van een christelijke gemeente. En de werkgemeenschap. Dat geldt niet voor ieder. Als u thuis uw werk hebt, is dat anders. Maar velen van ons gaan naar hun werk en hebben op te trekken met collega's, met ondergeschikten en bovengeschikten. Dat is de werkgemeenschap. Het is frappant als je kijkt in Efeze 4, hoe daar de nieuwe mens wordt voorgesteld. En die nieuwe mens is geschapen naar Gods, in overeenstemming met God, in ware gerechtigheid en heiligheid. En dan volgt daarop onmiddellijk een beschrijving van die drie gemeenschappen. Direct. Alsof Paulus wil zeggen, alsof de Heere God wil zeggen, wat die nieuwe mens waard is, dat is een mens bekleed met Christus. Wat die nieuwe mens in de praktijk waard is, dat blijkt op die drie terreinen waar we allemaal mee te maken hebben, bijna allemaal. Hij beschrijft eerst de geloofsgemeenschap. En dat gaat door tot hoofdstuk 5, vers 21. Dan beschrijft hij de woongemeenschap, eerst het huwelijk tot het slot van hoofdstuk 5. En dan in de eerste vers van hoofdstuk 6, het gezin, de verhouding tussen ouders en kinderen. En ten derde de werkgemeenschap, daar gaat het in Efeze 5, vers 6 bedoel ik, hoofdstuk 6, concreet over de verhouding tussen heren en slaven. Maar precies diezelfde drie gemeenschappen vind je daar, want die bestrijken ons hele leven. Af en toe gaan we op vakantie of we doen dit of dat, dan zijn we even buiten die gemeenschappen. Maar gewoonlijk speelt ons alledaagse leven, ons leven door de week zich af in die drie gemeenschappen. En het zijn precies die drie terreinen die hier aangeraakt worden. Want in de eerste plaats gaat het hier in hoofdstuk 13 over de zorg voor het huis van God. Dat heeft te maken met de geloofsgemeenschap. In de tweede plaats gaat het hier over het Sabbatsgebod. Dan gaat het, en dan vooral over handel drijven. Want waarom, als je maar 6 dagen kan drijven, handel drijven, dat is gewoon jammer. Als je 7 dagen handel drijven, dat is toch altijd nog 16% meer inkomsten. Nou, daar zijn maar weinig mensen ongevoelig voor. Dus hier gaat het over de werkgemeenschap. En in de derde plaats, als het hier gaat over de gemengde huwelijken en de kinderen die daaruit waren voortgekomen, dan gaat het over de woongemeenschap. En daarom deze drie grote kwaden in Israël. We strijken die drie grote terreinen van ons leven. Wat betekent uw geloofsgemeenschap voor u? Afgelopen zondag, een week geleden, heb ik vlakbij Efeze een hagepreek gehouden, zo gezegd, want het was in de buitenlucht. Met z'n 150 waren we daar, 140 EO-leden plus de crew. Want we hebben daar ook opnamen gemaakt voor televisieprogramma's. We hebben een hoop hard gewerkt. En toen vroeg ik ook aan die lieve mensen, wie van jullie heeft er nou in de afgelopen week Want dan ging het over openbaring 2 en 3. Wie heeft er de afgelopen week voor je eigen gemeente gebeden? Nou, dan ben je blij dat de helft van de mensen hun hart hand opsteken. En dus verdrietig over de andere helft die dat niet doen. Ik vraag dan wel eens, wie heb ik nou op een idee gebracht? Ik zal het jullie vanavond nou maar eens niet vragen. Wie van jullie heeft er nou de afgelopen 7 dagen voor de eigen gemeente gebeden? Wat doet die eigen gemeente hier eigenlijk? In welke mate gaat die je ter harte? Ik zeg wel eens, als je kritiek hebt op je voorganger, op je oudsten, of je, hoe ze het mogen heten, kan ik me allemaal best voorstellen. Dat gebeurt, daar is altijd aanleiding voor. Maar je moet minstens toch 5 keer zoveel tijd besteden in gebed aan hem. Dus als je een uur kritiek oefent per week, moet je 5 uur gebeden hebben voor die oudsten en die voorgangers. Maar gewoonlijk is het net andersom, hè. Er wordt heel wat gezeurd en gezanigd en geklaagd. En we zijn met de gebeden voor onze voorgangers gauw klaar. En hier gaat het om. Wat is het huis van God jullie waard, zegt Nehemia. Ze hadden verwaarloosd hun bijdrage te doen. Maar ik ga dat niet stoffelijk toepassen. Ik ga dat niet toepassen op de vraag of u uw kerkelijke verplichting op dat punt wel voldoet. Of u de bijdrage betaalt die uw gemeente van u verwacht. Ik wil het geestelijk toepassen. In welke mate gaat het huis van God u ter harte? Het huis van God is de tempel van de levende God, de gemeente van God. 1 Timotheüs 3 vers 15. Het huis van God, dat is de gemeente van de levende God. En dat betekent voor mij in de eerste plaats niet de wereldwijde gemeente. Dat is een abstract begrip, daar kan ik niks mee. En het is zelfs niet de gemeente van heel Heerenveen. Want die komt op vele, vele plaatsen bij elkaar. Dus in de eerste plaats, heel praktisch, betekent dat mijn eigen plaatselijke gemeente. Wat betekent die voor u? Heel veel mensen praten over een plaatselijke gemeente als iets heel afstandelijks, alsof ze er zelf niet bij horen. Dat is een soort leverancier, die moet hun goede preken leveren, die moet voor hun natje en droogje zorgen. Als ze in moeite zijn, dan moeten die onmiddellijk bij hun ziekbed staan en op andere dingen. Die gemeente moet op afroep beschikbaar zijn voor hen. Dat is een soort servicebedrijf. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Die mensen vergeten één geweldig belangrijk ding. Die gemeente, dat zijn we zelf. Ik stond dus in Duitsland in een lange file. Er stond een geweldige bord langs de kant van de weg. En daar stond op, jullie staan niet in de file, jullie zijn de file. Dus elke auto die er stond en die zich ergerde over die file, moest zich realiseren, we zijn deel van het probleem. Als wij er niet waren, dat scheelt alweer een stukje. En zo is met de gemeente ook. Als je zeurt over je gemeente, heb je het altijd over jezelf. Want je bent de gemeente. We zijn met elkaar die plaatselijke gemeente. Het is ontzettend belangrijk. Ik heb wel eens gehad op een mannendag die iemand een briefje stuurde. Ik zit in een vreselijk koude gemeente. Ik zei, nou begin dan maar eens met de hand in eigen boezem te steken. Want dat geldt dan blijkbaar ook voor jou. Als jij een straalkacheltje was, was die gemeente al niet meer zo koud. En dat realiseren mensen zich niet. Ze praten afstandelijk over die gemeente. Het is een dienstbedrijf zoals de KPN, die moeten voor hen zijn, die moet bepaalde service leveren, daar betalen ze voor. Maar zij zijn de KPN niet. Je bent de ANWB niet. Maar je verwacht wel dat die bij je staat als je pech hebt onderweg. Maar de gemeente, dat zijn we zelf. Dat zijn we met elkaar. En de geestelijke kracht van een gemeente, die bestaat uit die mensen die zorg hebben voor die gemeente. Want in de eerste plaats worden hun voorbeden, door hun inzet, door hun geestelijke energie tot uitdrukking komen. Elke gemeente wordt gedragen door zo'n minderheid van mensen die zich inzetten. In de eerste plaats voor de Heere God. In de eerste plaats door gebed. Vanuit de tegenwoordigheid van God zich inzetten voor die gemeente. En dat hoeft nog niet eens in de eerste plaats de voorganger of de oudste raad of de kerkenraad te zijn. Dat is de geestelijke substantie. Het zijn altijd de mensen, en die zeuren ook niet zoveel over de gemeente. Die lopen zich de benen uit de naad, maar die zeuren niet zoveel over de gemeente. Die zetten zich in voor de gemeente. En daaromheen, hoe ver je naar de buitenkant komt, daar vind je de buitenste ring, dat zijn de zeurpieten. Dat zijn de mensen die het meeste te klagen hebben. Dat zijn ook gewoonlijk de mensen die zich het minst inzetten. Want die gemeente moet er voor hen zijn. Begrijpt u wat ik bedoel? Je moet niet praten over de zwakheid van je eigen gemeente als je voor jezelf niet het gevoel hebt dat je je 120% voor die gemeente inzet. Dan heb je het recht niet om dat te zeggen. Want je bent niet de enige, er zijn blijkbaar nog een hele hoop die zich niet voor 120% voor die gemeente inzet. En daardoor is die gemeente zwak. Maar je bent zelf deel van het probleem. Je hebt niet toevallig een zwakke gemeente getroffen. Nee, je bent die gemeente. Wij zijn met elkaar die gemeente. We zijn niet meer waard dan het gemiddelde geestelijke gehalte van zo'n gemeente. Hoort u bij die geestelijke substantie of hoort u bij die buitenste kring van zeurpieten of zit u ergens tussenin? Dat is het eerste grote kwaad. Als we praten over een opwekking, dan denken we altijd dat het iets is van buitenaf, dat zoals ineens als een soort Russische roulette heeft de Heer besloten. Nou, het jaar 2008, dat wordt het jaar van de opwekking in Friesland. Dan wordt tijd dat daar ook eens een keer weer wat gebeurt. Maar zo werkt het niet. Wij kunnen geen opwekking maken, maar wij moeten alvast wel de greppels graven. Als het straks die donderbuik neerkomt, dan moeten we alvast de greppels te graven hebben waar we het water kunnen opvangen. Zijn we daarmee bezig? Zijn er mensen, heren Veen, die op de knieën liggen en worstelen samen om het geestelijk welzijn van, ik had bijna gezegd deze stad, maar dat recht hebben ze hier niet, dit dorp, om op die geestelijke zegen van de heren te rekenen? Zijn ze er geestelijk klaar voor? Het hoeven maar weinig mensen te zijn. Maar als die er niet zijn, dan komt die opwekking er ook niet. Een opwekking betekent altijd dat er een groep is, soms is er maar één man, zoals een Hiskia of een Josia, en soms een groepje mensen. Vaak voorgangers, kunnen ook anderen zijn. Die de Heere aanroepen. Hij wil gebeden zijn. Een opwekking komt nooit zomaar uit de lucht vallen. Nooit. Er moeten mensen zijn die ervoor klaar zijn. Want anders komt die opwekking er. En er is niemand om hem te dragen. Om die fakkel aan te pakken. En helder te laten schijnen en door te geven. Dus als er geen mensen voor klaarstaan, kan die niet komen. Het tweede grote kwaad dat we hier vinden is die Sabbatdag. Dan gaat het niet om die Sabbatdag. We hebben daar vorige keer al over gepraat en over de zondag. Dat gaan we niet overdoen. Het gaat om het feit van werk, werk, werk. U kent ze in elke gemeente. Het zijn de mensen. En soms lijkt het al bijna alsof ze die mensen die kunnen helpen. Ze hebben gouden handjes, ze begonnen aan een bedrijfje. Ze waren nog ijverig in de dingen. Dus heren met het bedrijfje, het liep als een trein. Ze begonnen mensen aan te nemen. En binnen een kort mogelijke tijd waren ze alleen nog maar met dat bedrijf bezig. Dag en nacht. Een huwelijk begint gevaar te lopen. Een gezin vraagt, wie is die man die op zondag het vlees voorsnijdt? Voor de gemeente zijn ze ook niet meer beschikbaar. Ik ken niet alles nog eenmaal. Ze zijn helemaal door dat werk opgeslokt. Nou zei ik, dat overkomt je zo. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je bent er constant zelf bij. En dat kan zijn voor zakenlieden, de ambtenaren is omgekeerd, die hebben vast salaris en die doen te weinig. Althans, dat zeggen de verhaaltjes over hen, ik weet niet of het zullen ook vast heel ijverige ambtenaren zijn. Maar in elk beroep heb je zo'n geestelijk gevaar. Ik liep eens langs het stadhuis in Wenen met een vriend, kolossaal gebouw. Ik zei, hoeveel mensen werken hier wel niet? Hij zei, ongeveer een kwart. Ongeveer een kwart. Nou, dat is hun gevaar. Maar je kunt op een andere wijze bezig zijn met dingen. Niet van de wereld per se. Maar wel met materiële dingen. De dingen van de aarde, laat het zo zeggen. Niet de dingen van de wereld. Er zijn geen mensen die allerlei vreselijke zonden doen. Maar de dingen van de aarde. En die vinden ze veel belangrijker. Handeldrijven, zoals zonden. Op zondag zijn ze uit de gemeente. En zo gauw ze thuis hebben even snel koffie gedronken. Of ze zitten alweer aan het werk. Altijd maar door, altijd maar door. Geen wonder dat er geen geestelijke kracht is in zo'n gemeente. Ik hoorde van een vrouw die zei, ja, ik bid thuis met de kinderen en ik lees uit de Bijbel, want mijn man heeft daar geen tijd voor. Ja, hij is wel een christen hoor, maar dat soort dingen heeft hij geen tijd voor. Dan zit hij tegen mij al, dat hebben we zo verdeeld. Geestelijk, hij is bezig met zijn bedrijf en ik de geestelijke zorg. Hij is samen, dames, zo werkt het niet. Je bent een suffert. Had je nooit moeten laten aanleunen. Je had hem moeten herinneren aan het feit dat hij de priester is in zijn gezin. En dat het zijn taak is. En dat hij dan maar minder hard moet werken. Ja? In plaats van 300.000 dan maar 250.000 euro verdienen. Bijvoorbeeld. Maar, nee dame, je moet die geestelijke taak niet overnemen die hem toekomt. Jij moet je eigen taak verrichten. Maar je moet niet toestaan dat hij zich aan dat geestelijke onttrekt, omdat hij zogenaamd zo druk moet zijn met dat bedrijf. Dat is een tweede reden waarom er zo weinig geestelijke kracht is. En de derde, dat zijn die gemengde huwelijken, laat me nog een paar woorden mogen zeggen daarover. Je ziet het bij de kinderen, die zijn altijd het meeste slachtoffer. Dat is ook vandaag zo, als iemand van ongelovigen trouwt, Je verbeeld je, dat kan ik wel en ik blijf vasthouden aan mijn geloof en dat gebeurt soms ook wel, hoewel meestal zie je toch dat dat geleidelijk ook steeds slapper wordt. Het is moeilijk om dat vol te houden, maar de kinderen die spraken voor de helft asdoditisch. Ik ken geen statistische gegevens, maar de kinderen uit gemengde huwelijken, waar komen die terecht? Een enkele maal kunnen ze gewonnen worden voor de Heer. De meeste keren gaan ze achter de ongelovige partner aan en verdwijnen de wereld. Je hoort het aan hun taal. Ze spreken niet de taal van de Israëlitische ouder. Ze spreken de taal van de heidense ouder. Je hoort het, wat denk je, wat hoor ik nou? Kinderen onder ons volk die asdoditisch, was een van de Filistijnse steden. Die asdoditisch praten. Het zijn geen Joodse kinderen, nee, geen wonder. Ze hebben een heidense vader of moeder. Nehemia was er zo verdrietig over. Vermenging, vermenging, vermenging. En wij zijn er nog verdrietig over. Gedenk mij, God. Gedenk mij ten goede. Als het is alsof hij zeggen wil, Heer, ik heb mijn best gedaan. Maar ik moet het loslaten, ik moet het overgeven. Ik kan niet meer doen dan wat ik gedaan heb. Het is nu verder uw zaak. En dat is vandaag ook. Maar zeg dat niet als een excuus. Zeg dat pas als je net als Nehemia je keihard hebt ingezet voor de zaak van God. En als het dan toch niet werkt, dan komt het moment dat je moet loslaten en moet zeggen, hier, nou is het verder uw zaak. Maar je mag het pas nazeggen als je je net zo keihard hebt ingezet als deze Nehemia. En de Heere God heeft hem beloond voor wat hij heeft gedaan. Als wij ons gaan inzetten voor onze gemeente, voor onze gezinnen en dus ook voor onze huwelijken, zoals God het bedoelt, dan kan God een opwekking gaan geven. En ook als je het niet doet, dan zal toch een hele gemeente kunnen opleven, gaan bloeien en gaan groeien. Als mensen gaan inzetten voor de zaak van God. Ik wens u daarin alle zegen van de Heere God toe. Amen.